Er zijn altijd momenten geweest, zoals bij Elia, toen hij dacht, ik ben nog de enige. Misschien heb je dat soms zelf ook ervaren, van ik ben nog de enige in mijn familie, de enige in mijn straat, de enige op de werkplek, de enige soms in de kerk. Er zijn altijd van die momenten dat je je helemaal alleen voelt. Daar gaat het over in Romeinen 11. En de Heere zegt, er zijn altijd nog 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Met andere woorden, de Heere zal er altijd voor zorgen dat er een getuigenis voor hem overblijft. Soms een beetje ontmoedigd. Ik herinner me een moment in Cairo, we waren daar met een groep toeristen, mensen die we daar rond mochten leiden. En we vroegen een zaaltje om een dagsluiting te mogen houden en om te bidden. Nou, dat was geen zaal. Een gigantisch hotel, super luxe, maar zo'n zaal die bestond niet. Alles was bezet. En in armoede loop ik de eetzaal binnen met een Bijbel onder mijn arm, zo ging het ongeveer, met zoiets. En er komt iemand naar me toe die zegt, dat is mijn Bijbel, that's my Bible. Ik zeg, nee, dat is niet jouw Bijbel, dat is mijn Bijbel. Nee, hij zei, that's my Bible. Ik zeg, nee, dat is mijn Bijbel. En dat gebeurde nog twee keer. En toen zei ik, you can have a Bible, ik wil je graag een Bijbel geven. Maar dit is mijn Bijbel, want hier staan aantekeningen en hier staan streepjes en puntjes en kommaatjes en zo. Ik wil graag deze Bijbel houden. Je mag bij mij een andere. En toen zei hij, I believe in the Lord Jesus Christ. Daar in die hele vreemde omgeving ineens, een chef van het restaurant, hij bleek daar een beetje de baas te zijn. En ik vroeg hem, moest luisteren, we willen zo graag straks over die Bijbel gaan praten en we willen zo graag van de Heer Jezus vertellen. En ze zeggen bij de receptie dat ze geen ruimte hebben. Nou, ze zeggen, maar er is ruimte genoeg. Hij zegt, wacht maar even. Even, gaat u maar eten. En het heeft misschien 4-5 minuten geduurd. Toen komt hij. Hij zegt, we hebben een koningszaal voor jullie. En dat was ook zo. De allermooiste zaal met de schitterendste tapijten. En even, het ene was nog luxer dan het andere. Voor ons bedoeld. Je hebt soms het idee dat je alleen bent. En dan blijkt ineens de Heere toch nog 7000 te hebben die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Misschien heb je zelf ook wel dit soort ontmoedigingen. Misschien denk je vandaag, hoe red ik het? Hoe kan ik dit volhouden? De Heere zal ervoor zorgen dat je niet alleen bent. Soms heb je die bemoediging heel erg nodig. Wat fijn om elkaar hier te ontmoeten. En misschien om tegen elkaar te zeggen, wat fijn dat we elkaar nog mogen ontmoeten. Dat we elkaar ons geloof nog mogen belijden en nog samen mogen delen in de meest wonderlijke dingen die we kennen. Goed, de Heer Jezus. In Romeinen 11, en daar zijn we aan toe, gaat het over dit onderwerp. Heeft God dan zijn volk verstoten? Is het dan zo dat God een punt gezet heeft achter alles wat met Israël te maken heeft? Ze hebben het immers helemaal verknoeid. Ze hebben notabene de Heer Jezus naar het kruis gestuurd. En ze hebben hard en luid en duidelijk geroepen, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Heeft God zijn volk verstoten? De vorige keren probeerde ik al duidelijk te maken dat God nooit zijn beloften ten aanzien van Israël intrekt. Nooit. Hij heeft gezegd, dat land is van mij. Dat is niet het land van de Palestijnen. Het is ook niet het land van de Israëlieten. Het land is van de Heere. Maar ik geef dat land, mijn land, geef ik aan de nazaten van Abraham. Ongetwijfeld. God gaat altijd zijn beloften gestand doen. En dat is fantastisch. Dat is voor jou ook bijzonder. Als de Heere tegen jou zegt, ik ga je niet verlaten. Ik ga je niet begeven. Wat zou een mens kunnen doen? Dan mag je ook zeggen vanavond, Heere, dank u wel. Zo bent u. Want u verlaat nooit hele moeilijke uitdrukking, wat uw hand begon. Dat is een hele ouderwetse uitdrukking. Maar wat de Heer ooit toezegde, dat gaat hij doen. Gods beloften zijn ja en amen. Hij gaat het ook waarmaken. God heeft zijn volk niet verstoten. Er is wel een diepe slaap over Israël gekomen, zegt Romeinen 11. Paulus schrijft dat zo. Het is natuurlijk een enorme donkere periode geweest, dat ze het allermooiste van God vaarwel gezegd hebben, gewoon gezegd hebben, dat willen we niet. Weg ermee, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Ze hebben voor Barabbas gekozen. Het woord Barabbas betekent letterlijk zoon van een vader. Maar dat was een dief, dat was een rover, dat was een oproerige. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ze hebben dus eigenlijk voor een verkeerde gekozen. Dat hebben ze gedaan. Nu willen we zo graag die hoofdstukken 8, 9, 8 hadden we al gehad, maar 9, 10 en 11 gaan zien in het perspectief van de toekomst. En dat wil ik vanavond ook graag met jullie doen. Misschien wilt u uw Bijbel open doen als u een Bijbel bij u hebt in Romeinen 11. En dan beginnen we bij vers 14. Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel van de heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees, dat is dus van mijn Joodse broers en zussen, dat ik de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Ik ga een stukje overslaan. Ik ga nu naar vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waardoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U voelt ook aan de taal dat dit weer een afsluiting is van een bepaald stuk uit deze brief. Dat voel je aan, dat is een afsluiting van een heel bijzonder stuk over Israël. En Paulus heeft het over een boom. Nu is dat op zich niet zo vreemd. In het boek Daniël in hoofdstuk 4 wordt ook het beeld gebruikt van een boom. Nebukadnezar wordt daarmee vergeleken. Nebukadnezar was de machtigste koning die er ooit is geweest in Irak. Maar die wordt eigenwijs, die wordt zo arrogant dat hij zegt dat hij het allemaal zelf gedaan heeft. En dan wordt die boom omgehaakt. Maar, zegt de Bijbel, laat die wortelstomp staan. Leg er een band omheen van koper en ijzer, zodat het niet gaat afbrokkelen. Er blijft dus een restant staan, want als die Nebukadnezar zich bekeert, ja, dan kan die er zo weer opgezet worden. Dat is de taal daar. En dat gebeurt ook. Nebukadnezar, aanvankelijk gewoon als een psychiatrisch patiënt gedropt in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is een heel mooi ziekenhuis in die tijd. Prachtige gebouwen hadden ze toen. Schitterende muren en enorme behandelkamers. U begrijpt het misschien als u dat boek kent. Hij was gewoon bij de beesten in het veld en hij liep dus een beetje tussen de koeien te dwalen. Dat was de behandeling van toen. Maar er kwam een moment dat hij tot zichzelf kwam en dat hij zijn schuld, zijn verkeerdheid inzag, dit ook ging belijden en de Heere God ging prijzen. En op dat moment wordt hij weer op die wortelstomp gezet en kunnen weer allerlei mensen onder die takken en in de schaduw van die boom een stukje schuilplaats vinden. Het Oude Testament, Daniel 4. Ook in het Nieuwe Testament komt dit taalgebruik voor, Lucas 13. Daar zegt, en de Heer Jezus vertelt het, nu heb ik al 3 jaren gezocht naar vrucht aan een vijgenboom. Die vijgenboom stond in een wijngaard en ik heb die vrucht niet gevonden. Hak hem om, want beslaat nutteloos de grond. De wijngaardenier zegt, laat hem nog 1 jaar staan. Laten we nog 1 keer eromheen graven. Laten we nog 1 keer mest erbij leggen. Laten we nog 1 keer een poging wagen om die vijgenboom tot vrucht te laten komen. En als dat niet lukt, nou ja, dan maar omhakken. Ook daar. Het is niet vreemd als een getuigenis van God op aarde, in welke vorm dan ook, politiek, Irak, maar ook Israël als volk, vergeleken wordt met een boom. En dat is ook het taalgebruik in Romeinen 11. Israël was een boom. Maar er is van alles gebeurd. Er is een diepe slaap over Israël gekomen. En dat betekent in de taal van de Bijbel dat ze inderdaad heel ver van de Heere wegzakten. En dat ze niet meer wisten wie ze waren. Ze wisten niet meer welke plannen God met hen had. En ze hebben zichzelf eigenlijk hoger ingeschaald dan de Heere God zelf. Die wortel die is blijven staan. De takken zijn afgehouden. Met andere woorden, God kon ze niet langer gebruiken. U moet dus niet denken aan eeuwig heil of eeuwig verloren gaan. Als getuigenis op aarde, als een uitstraling van, kijk, dit is wat de Heere bedoelt, is die boom geen boom meer. En er zijn andere takken die eigenlijk origineel niet tot die boom hoorden, wilde takken, die zijn op die wortelstomp geënt en die bleken daar ook te functioneren. Nu, ik wil het niet moeilijk maken, maar de taal is als volgt. Israël was een boom. En dat zou een zegenboom zijn, waar iedereen onder kon schuilen, waar iedereen van kon gaan genieten, waarvan de vruchten voor iedereen een zegen zouden zijn. En het is niet zo ver gekomen. Jammer. Nu zijn die takken, die zijn weg. Die zijn afgesneden. Betekent dat dat het eind is van alle plannen van God, dat God daarmee zegt, en nu is het ook helemaal over. Nu stop ik ermee, ik heb het gehad met ze. Nee, iedere keer in Romeinen 9 en in Romeinen 10 en ook in Romeinen 11 zeg je, nee, ik stop er helemaal niet mee. Het kan wel zo zijn dat die takken afgesneden zijn, maar dat betekent helemaal niet het einde van mijn plan met dat volk. Helemaal niet, want mijn plan met dat volk staat nog recht overeind. Want niet hun trouw zal basis zijn van Gods plan, maar Gods trouw is basis voor zijn plannen. Dat is een hele belangrijke, is vaker aan de orde geweest. Stel nu dat hun ontrouw voor God aanleiding zou zijn geweest om te zeggen, nou kan ik er ook niks aan doen, nu stop ik ermee. Dan betekent het dit, dat het falen van mensen Gods plannen definitief in de war zou kunnen sturen. Conclusie daaruit is dat het falen van mensen, zeg maar rustig, de activiteit van de tegenstander, machtiger is dan Gods plannen. Dat betekent, God kan zich wel wat voornemen, God kan zich van alles inbeelden, God kan zich kan van alles bedenken. Maar ja, als de duivel het ziet te verhinderen, ja, dan staat God machteloos. Wie is dan de machtige? Ja, dat is dan die tegenstander die dan toch kans ziet om op een of andere wijze het plan van God te verijzelen. Nee, Gods plan kan niet worden verijdeld. En dat is voor jou ook een grote troost hoor. Daar komen we straks nog op terug. Want als je hier zit als een gelovige, als je hier zit als iemand die weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van God. En God heeft gezegd, alle die in die Jezus geloven zullen eeuwig leven en die zullen uiteindelijk zijn in het huis van de Vader. Kan jouw ontrouw of onze ontrouw dit plan van God verijdelen? Nou, ik ben blij van niet. Want je had geen dag rust, waarschijnlijk. Als dat wel zou kunnen. Onze ontrouw verijdelt nooit het plan van God. Wel het genot van dat plan van God. Maar niet het plan zelf. Je kunt nooit zeggen dat je hoe dan ook altijd blijft genieten van dat wat God zich had voorgenomen. Je moet eerlijk zijn zeggen, nou, vanaf het moment dat ik de verkeerde keuzes maakte, was het genieten ook voorbij. Was de vreugde ook voorbij. Was de kracht om voor de Here te leven ook voorbij. Dat wel. En dat voelen we. We zijn een beetje ver weg en we bidden nog en we prevelen nog en we zingen nog en we zijn nog in de diensten. Dat gaat allemaal nog door. Maar het echte contact, het fijne met God, zoals we net vanavond zongen in Psalm 25, vers 4. Die vertrouwelijke omgang, die verborgen omgang, ja, dat zijn we dan kwijt. Daar zijn we heel ver van vandaan. De Heere wil dat wij genieten. Maar dat ligt aan onze trouw. Maar onze ontrouw kan nooit het plan van God verijdelen. Ook als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat is een gigantische zekerheid. Want in 9 van de 10 gevallen kijken we naar onszelf en zitten we naar onszelf te kijken van, nou als ik het een beetje goed doe, ja dan. En als ik het niet zo goed doe, ja dan ben ik een beetje blijdschap. Kracht voor de Heer Jezus hoort wel bij getuigenis en hoort ook bij onze trouw. Bij onze heiliging. Maar plannen van God blijven overeind. Ondanks ons. Of ons ondanks. En dat zijn geweldige dingen. Israël heeft van de Heere toezeggingen gekregen. En die hebben die toezeggingen op dit moment niet. Ze zijn echt afgekapt. Ze zijn niet meer het getuigenis van God op aarde. Ze zijn in de verstrooiing terechtgekomen, in de diaspora, zoals dat zo mooi heet. Ze zijn ver weg. En ze zijn overal bijna verguisd en miskend. Zo nu en dan een sprankeltje hoop, maar heel vaak vervolging en druk. Dat is een verschrikkelijk onderdrukt volk. En de meest recente onderdrukking is natuurlijk voor ons wel wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. En als er vandaag mensen zijn die het toch opnemen voor het volk Israël, dan vinden we dit al een wonder. Als de nieuwe president van Frankrijk, meneer Sarkozy, mooie dingen zegt over het Jodendom, dan vinden we dit eigenlijk al, dit moet bovenaan in de krant staan. Het is echt zo. De vorige presidenten hebben precies het omgekeerde gezegd. Maar deze draait het echt helemaal om. 100% anders. En dat zijn ook bijzondere dingen. Maar toch, het volk van God is van zijn wortelstomp af. En wij zijn daarvoor in de plaats gekomen. Conclusie is geweest, al de eeuwen door, in heel veel gevallen. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Israël, afgedaan, hadden ze maar niet zo hard moeten roepen. Hadden ze maar de Heer Jezus moeten aannemen. Maar nu ze dat niet gedaan hebben, nu hebben ze alle kansen verloren. Ze zijn alles kwijt en de gemeente is in de plaats van Israël gekomen. En de verbonden, de toezeggingen en alles wat God ooit aan Israël heeft gezegd, dat is nu voor ons, dat is voor de gemeente. Nou, de Bijbel zegt dat dat niet zo is. En toch staat hier dat wij, die wilde olijven waren, van huis uit, van nature, want wij hoorden daar helemaal niet op, wij de heidenen hadden daar helemaal niks te zoeken. Wij zijn op die stam geënt, wij zijn op die wortelstomp gezet. En we blijken nog vrucht te dragen ook. Is het dan toch niet waar dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn? Nou, als het gaat om Gods getuigenis op aarde, hoort u het goed? Als het gaat om Gods getuigenis op aarde, als het gaat om een boom hier op aarde zichtbaar, met vruchten en met bladeren, ja. Dus in die zin zijn we wel te degen in de plaats van Israël gekomen. De takken zijn afgekapt. En wij zijn erop gezet. We hoorden daar eigenlijk niet, we zijn er wel op gezet. Als getuigenis van God op aarde zijn wij in de plaats van Israël gezet. Maar kun je nu die lijn doortrekken door te stellen, en dus zijn alle toezeggingen die de Heere ooit aan Israël heeft gedaan voor ons, antwoord, nee, nooit, bestaat niet, kan niet, is niet zo. Daar zit nu het verschil. Kon ik nu maar overbrengen dat die boom te maken heeft met Gods zichtbaar maken van zijn getuigenis hier op aarde. Daar gaat het om. Dat was die boom. Ook als het om de politiek gaat van Irak, van toen, weet je wel, Daniel 4, Nebukadnezar. Jij en ik die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, horen niet tot het volk Israël. Daar zijn er wel bij, misschien zitten hier wel een paar. En dat noemen we dan gemakshalve Messias, bereidende Joden. Maar wij horen niet normaal gesproken bij Israël. We zijn Nederlanders of Europeanen. En we hadden geen enkel stukje recht. We hadden niets. We hadden geen benen om op te staan als het ging om de toezeggingen van de Heere God. Maar wij hebben op een hele bijzondere manier de prediking van het evangelie te horen gekregen. En Paulus noemt dat zelf de heerlijkheid van zijn bediening. Paulus is op een bepaalde dag in Europa terechtgekomen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hij wilde naar links, maar mocht niet van de Heere. Hij wilde naar rechts, mocht ook niet van de Heere. Toen heeft hij een Macedonisch man in een soort nachtgezicht gezien. Die zei, kom over en help ons. En toen is hij overgestoken, kreeg gelijk een pak slaag, zat in de gevangenis, voeten in het blok, behoorlijk gegezeld. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, nou, links was niks, rechts was niks, maar vooruit was ook niks. Eerste keer in Europa. Zo begon het. En gelijk komt die cipier tot bekering. In diezelfde nacht wordt hij gedoopt. Ik weet niet of er toen al een kerkenraad was waar je mee over moest leggen, waar met wie je zou moeten overleggen of het allemaal wel kon. En of het water wel heilig genoeg was. Of je niet water uit de Jordaan zou moeten hebben. Ik ben een beetje raar. Maar midden in die nacht is daar een doopdienst geweest. In die verwoeste gevangenis. En de gemeente van Filippi is ontstaan. De eerste gemeente in Europa ontstond. En van daaruit is het verder gegaan. En dat heeft notabene ook Nederland bereikt. Of dat nu door Bonifatius is gedaan, of door Calvijn, of door Luther, ik laat het helemaal los. Feit is, hier in Nederland zijn mensen in aanraking gekomen met het evangelie en dat gebeurt nog. En als er vandaag een actie op touw gezet wordt om in Veenendaal van de Heer Jezus te vertellen, dan zeggen we, amen, zoveel mogelijk, zo luid en zo duidelijk mogelijk. Het is toch fantastisch dat je vandaag mensen mag vertellen van de Heer Jezus. En Jan Dieperveen Batsopas voor misschien familieleden, voor kinderen, eigen kinderen, maar ja, als je nog wat ouder wordt, dan begin je ook over je kleinkinderen zorgen te maken. En gaat maar door. Maar het zijn buren, het zijn collega's, het zijn vrienden misschien, broer, zussen. En je zou zo graag willen dat ze de Heer Jezus leren kennen. Komt dat nog voor? Yes! Gelukkig wel. Het komt heel veel voor. Hoe gaat dat dan? Gaat dat altijd langs de gevestigde kerk? Nou, meestal niet. Meestal niet. Ook wel daar, maar soms gaat het langs een hele andere route. Ik herinner me nog dat ik in een bijbelkiosk in Amsterdam zat, als gast hoor. Ja, ik kende die broeder toevallig die daar altijd zit. En die zei, ja, nou, er kwam de vorige week hier iemand binnen en dat, die heeft de Heer Jezus leren kennen. Nou ja, ik kon niet met die man praten, maar dat hoefde niet, want ik heb die man verteld van de Heer Jezus. Hij stotterde alles aan elkaar. Maar ja, hij heeft toch de Heer Jezus leren kennen. Hij heeft toch gedankt voor de Heer Jezus. Dus dat was een geweldig moment. En gisteren zei mijn vriend en broeder, kwam die er weer aan. Had die iemand van de straat geplukt. En die heeft hij daar naartoe geduwd. En de deur open gegooid en gezegd, zo van bammers, jij naar binnen. Hij moet ook de Heer Jezus leren kennen. Nou, dat is ook het enige wat hij kon waarschijnlijk. Maar hij nam wel de Heer Jezus aan. Ook die vriend die hij van de straat geplukt had. En dan zeggen wij, ja, maar we moeten stotter aan nu gaan evangeliseren. Hoe moet dat dan? Nou, het kan dus toch kennelijk. Ik weet niet hoe jij stottert. En ik weet ook niet hoe je het doet. Ik weet niet of we het doen. Maar ik ben zo bang, broeder en zuster, dat we langzamerhand een cultuur krijgen. Dat moeten we aan vaklui overlaten. Maar in Everal een zuster is overleden en ik heb de begrafenis gedaan. En toen dacht ik, wat moet ik nou zeggen? Want iedereen had een hekel aan dat mens. Dat mens liep altijd met bandjes te leuren, weet je wel, van dit soort lezingen, dit soort studies. Altijd, en drammen. Altijd maar drammen over het geloof. Zijn eigen kinderen waren ook al. Het was altijd drammen. En haar familie, ja, nou ja, ze heet ook Henny, dat is mijn vrouw. Maar als Henny binnenkwam, dan denk je, oei, hoe kom ik eruit, weet je wel. Nou, in ieder geval zoveel mogelijk koek in de mond duwen, dan is ze voorlopig een poosje stil. En koek, dan niet van die droge koek, maar van die hele vochtige koek, zodat ze de kaken niet meer van elkaar kon krijgen. Nee, serieus, zo ging het echt. Iedereen had een hekel aan dat mens. En daar stond ik dan. Wat moet ik nou zeggen op zo'n begrafenis? En ik heb twee voorbeelden genoemd. Eén is van juffrouw Hendricks in Kampen. Sommigen hebben jullie haar gekend. Ze is een hele oude tante geweest. Je kon haar herkennen aan zwarte laarzen. Ze had altijd zwarte laarzen aan, ook midden in de zomer. En ze had een zwarte jas aan, ook midden in de zomer. En ze had een zwarte hoed op, ook midden in de zomer. En ze had een zwarte tas, ook midden in de zomer. Altijd zwart. En in die zwarte tas zaten evangelisatieblaadjes. En ze liep door Kampen. En niemand ontglipte aan haar aandacht. Om 12:00 liep ze de restaurant binnen. Ik weet het uit ervaring. Dan zit je dan te eten, weet je wel, een boterhammetje of zo, of een uitsmijtertje. Dan komt ze aan. De obers die denken van, laat ik maar eventjes niet laten zien. Doodse stilte. Ze gaat van het ene tafeltje naar het andere en zegt van, moest luister, kent u de Heer Jezus? Nou, nee. Ik wil u toch graag vertellen, en die is nog een boekje. En ze komt ook bij mij, en kent u de Heer Jezus? En ik zei zo zacht mogelijk dat al die andere mensen dat niet zouden horen. Van, ja, ik ken de Heer Jezus, ook als mijn heilige, als mijn verlosser. Ja. Dan moet u vooral vertellen, luid en duidelijk. Ja, ze schreeuwde dat die zaal door. Maar als u het niet doet, dan doen de Jehovah-getuigen het wel. Ik wens u smakelijk eten en God zegen. Nou, dat was een hele korte preek. Korter kan het bijna niet. Zo is het echt gegaan. En ze kwam op de receptie, de nieuwe burgemeester kwam. Nou ja, ze zagen haar al aankomen. Ja, iedereen was welkom. Niemand kon zeggen van, maar ja, de burgemeester werd aangesproken. Maar ook de hoofdcommissaris van de politie en de commissaris van de koningin. En altijd. Ik heb dit verteld. Ik heb nog een verhaaltje verteld. Is ook echt gebeurd. Iemand die ik goed ken, die wilde wel eens weten hoe dat ging om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Dus die ging met iemand mee die in Rotterdam werkte, onder die grote boten, die kwamen weet ik veel waar vandaan. En die man die beklom die boten met een enorme tas met lectuur. En die probeerde die zeelui uit Sri Lanka en uit Ceylon en bijna hetzelfde geloof ik. En weet ik veel waar vandaan. Te vertellen van de Heer Jezus. Nou, dat ging vrij rigoureus, weet je wel. Die pornoplaten van de muur scheuren. En dan gelijk andere posters opplakken. Je moet allemaal binnen 20 minuten. En een bijbelcursus, ze moesten bidden. Maar ja, die mensen hadden nog nooit gebeden. Dus die op de knieën, die werden dus op de knieën geduwd. En die kregen een gebed ingefluisterd van, zeg mij maar na. Nou, dat deden ze dan ook nog. En dan kwamen die dagen dus ook weer 4 of 5 tot bekering. En aan het eind van die dag was die man die ik dan kende, was goed, was meegelopen, had alles meegemaakt. En die zegt aan het eind, ja, zo moet het toch niet, je kunt die mensen toch niet gaan voorvertellen wat ze moeten gaan bidden. En toen zei hij, ik ken hem heel goed, hoe doe jij het dan? En toen kwam er niks meer. En toen zei hij, zolang jij geen betere methode hebt, hou ik die van mij maar. Die 2 verhaaltjes heb ik verteld bij het overlijden van die zuster in Nijverdal. En de familie zei, dat is de spijker op de kop. We hebben wel kritiek op hen hier, onze zus en op onze buurvrouw. Maar we doen zelf niks, snap je? Hoe doe jij het? Hoe vertel jij die mensen van de Heer Jezus? Wat is er nog aan vuur? Wat is er nog aan enthousiasme? Wat is er nog? Omdat je beseft dat die takken afgebroken zijn door ongeloof. Maar waarom vertellen we dan niet van de Heer Jezus? Een heel oud verhaal zegt, mijn buurman is vannacht gestorven. En er komt een heel verhaal en het laatste regeltje is, en ik heb hem niet verteld van de Heer Jezus. Ik wil u niet als evangelisten de deur uitsturen, maar u moet ook niet zeggen dat u het niet kunt. Want misschien is uw methode wel, een beetje wel van die zuster Henny uit Nijverdal, dat kan wel. Maar ze deed het wel. Of van juffrouw Hendricks uit Kampen. Ja, ze was later wat in de waard. Toen ze op sterven lag, heb ik haar mogen bezoeken. Heel stom toevallig, maar het is geen toeval bij de Heer hoor. Dan kom ik op een ziekenkamer, ligt ze daar. Het blijkt dat juffrouw Hendricks daar ligt. Ze zei, nou, ik ben een keer een mooie preek gegeven, dat wist ze niet meer. Ze zei, ik word weer beter en ik wil graag een nieuw rayon. Wat zou ik nog, welk nieuw rayon zou ik nog? Ik zei, ik heb een heel goed rayon voor je, heel perfect. Maar alleen, u hoeft niet meer te evangeliseren. Nee, zei ze, nee. Ik zei, u mag daar gaan danken. 3 dagen later was ze bij de Heer. Maar ik wil zo graag dit zeggen. De Heer Jezus. Zou je nog wel willen? Paulus zegt, de heerlijkheid van mijn bediening is dat ik die mensen van de Heer Jezus mag vertellen. En ik wil er alles, maar dan ook alles aan doen dat ik soms ook mensen uit mijn eigen familie en uit mijn eigen omgeving vertel van de Heer Jezus. En dat heeft hij gedaan. Maar hij heeft bovendien gezegd, de heerlijkheid van mijn bediening, het unieke van wat ik zeggen mag, is dat de heidenen, dat die volkeren, die geen been hadden om op te staan, die helemaal geen zegen hadden, die ook geen toezeggingen van de Heer hadden, dat die heidenen notabene als getuigenis op dit moment op die wortelstomp gezet zijn, maar dat die heidenen een keer weggaan. En de heerlijkheid van de bediening van Paulus is dat die gemeente waar jij bij behoort, als je de Heer Jezus kent, niet eerder en ook niet anders, dat die gemeente in een keer weg, de volheid der heidenen wordt weggehaald. Ik zal je een geheimenis, ik zal je een verborgenheid vertellen. Ik zal je vertellen dat er een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is. Inderdaad, diepe slaap, echt waar. Gedeeltelijke verharding. 7000 blijven altijd over. Messias bereidde de Joden van dit moment. Altijd blijven erover. En de rest van Israël, ja maar die komen straks. Want God gaat een geest van genade en van gebed in hun harten leggen. Maar in die tussentijd zitten we hier in Veenendaal met mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. En dit gezelschap, de heidenen, dit gezelschap gaat hier vandaan, zegt de Bijbel in Romeinen 11. De volheid der heidenen zal ingaan. En Paulus noemt dat het geheimenis en het bijzondere van zijn bediening. Heb u nog? Heb u nog? U bent hier om hier uw tijd uit te zitten. Nou, het lijkt allemaal wel van die pensionado's die allemaal ergens in Spanje aan een kust liggen te zonnebakken. En die zich één ding maar voorhouden van, hoe regelen we dat met de ziektekostenverzekering? En hoe regelen we dat met onze pensioen? En hoe regelen we dat met de autobelasting en zo? En met de huursubsidie. Waarschijnlijk komen ze daar niet voor in aanmerking daar. Voor zover ik het kan begrijpen. Maar zo lijken christenen ook wel een beetje, weet je. Ja. Ja, we hebben een aardige club. Beetje drammerig soms, maar voor de rest gaat het wel. En we komen graag. Maar wat zegt dat dan? Hoort u bij dat gezelschap waar Paulus het hier over heeft, dat gezelschap dat hier vandaan gaat, die volheid der heidenen, die zal ingaan? Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, daar bedoelt hij dit mee, dat die volheid der heidenen een keer hier vandaan gaat. Dat die volheid der heidenen, u en ik, die op dit moment getuigenis van God op aarde zijn, die inderdaad die boom vormen, waar anderen onder kunnen schuilen, als ze dat willen, waar ze schaduw van hebben, als ze dat zouden wensen, dat die volheid der heidenen zal worden opgenomen. Want er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Dat is echt zo. Maar als die volheid der heidenen naar binnen gaat, waar naar binnen dan? In het huis van de Vader. Weet u dat u hier niet hoort, dat u daar hoort waar de Heer Jezus plaats voor u heeft bereid, en dat u binnenkort daar zult zijn? Ja, dat zingen we dan wel. Binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Hele mooie liedjes. Maar ja, daar raak je zo aan gewend dat je niet eens meer weet wat je zingt. Als bezuinigd geschaald is, heren klinkt, zijn ze... Ja, mooi lied, man. Maranatha lied, Johannes de Heer. Ja, prachtig. En we weten niet meer wat we zingen. Want wij bedoelen eigenlijk, hoe red ik het vanavond? Of hoe moet het morgen? Terwijl we dat wel zeggen en zingen en zelfs belijden, maar niet meer beleven. En daarom, mijn broeder, zuster, vanavond bent u hier, Romeinen 11. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Inderdaad, ze zijn weggekapt. En u, de niet geëigende takken, bent op die wortelstomp gezet om vandaag getuigenis te zijn. Maar er komt een moment dat u weggaat. Er komt een moment dat de gemeente wordt weggehaald, dat de gemeente wordt opgenomen, dat de Heer Jezus zegt, kom! En dat is inderdaad in een ondeelbaar ogenblik. Als de bezuin gaat klinken. En die van hen probeerden ze pas te zeggen dat het bezuinigingsschal ook in Exodus 19 al te horen is. Nu, hij had ook nummer 10 kunnen nemen. In nummer 10 zijn zilveren trompetten gefabriekt, die zijn gemaakt om het hele volk bij de ingang van de tent der samenkomst te roepen. Die dienden tot bijeenroeping van het hele volk. Nou, als je nou toch wat wilt. Stel je voor, die trompetten die worden geblazen en het hele volk wordt bij de ingang van de tent der samenkomst gebracht. En ze gaan naar binnen. En dan, ja, dan is die gedeeltelijke verharding over Israël voorbij. Dan gaat God zich opnieuw bemoeien met zijn oude volk. U bent misschien heel anders opgevoed. U hebt misschien, ik weet niet wat voor toestanden, jaar in jaar uit gehoord. Maar hier staat het heel eenvoudig. Leest u het dan nog een keer? Het stormt toch vannacht. En u bent bang dat de dakpannen eraf liggen. Nou, lees dan dit. De dakpannen vliegen er toch wel af misschien. Maar dan heb je dit tenminste erbij. Anders heb je alleen maar schade. En nu heb je ook nog zegen. Ruwe stormen mogen woeden. Beveel gerust uw wegen. Moet ik nog meer zeggen? Ik zou zo graag willen dat dit overkomt, dat dit je hart raakt, dat dit op de bodem van je ziel terechtkomt en dat dit echt wat doet. En dat je inderdaad gaat bedenken, Heer Jezus, dit is nu precies wat Paulus bedoelt. De heerlijkheid van mijn bediening. Dit was zijn bediening. Dit heeft hij uit de doeken mogen doen. Dat noemt hij ook zijn evangelie. Dit is zijn evangelie en hij wil zo graag dat wij met z'n allen de Heer Jezus tegemoet gaan. Maar dan komt heel Israël. Hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat heb ik de vorige keer gezegd. Jeremia 31, hij gaat een nieuw verbond met ze sluiten. En moeten zij dan toch wat doen? Nee, want de Heer Jezus heeft gezegd, het bloed van dat nieuwe verbond, dat zal ik je laten zien, dat is mijn werk aan het kruis. Daarom die beker die wij zegenen. Dit is het nieuwe, het bloed van het nieuwe verbond. Dat betekent dat dat nieuwe verbond het herstel van Israël, het terugbrengen van Israël, geweldig is. En de Bijbel zegt hier, en als wij er al op hebben gefunctioneerd, als wij de wilde loten op die edele olijfstam ingeënt, toch al vruchten konden voortbrengen, hoeveel te meer zij die er van nature al op pasten. Dat zal dan nog makkelijker zijn, dat zal dan nog duidelijker zijn. Dat is hier wat hier staat. En dan komt er een soort uitroep aan het eind van Romeinen 11 en die is zo prachtig. O diepte van de rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft dit bedacht? Meneer Balkenende wordt geadviseerd door de SER, Sociaal-Economische Raad. Die wordt geadviseerd door allerlei mensen die de statistieken heel nauwkeurig in de gaten houden. Die behoorlijk gestudeerd hebben en die een soort lijn, een soort correlatie kunnen doortrekken. Als dit de lijn is, dan is over een jaar de lijn daar of dan is over 10 jaar de lijn daar. Dat hebben ze helemaal op een rij. Ik denk ook dat dat vaklui zijn, beslist vaklui. De heren ook dit soort instituten? Nee. Wie heeft zoiets bedacht? Vandaag hebben we overal een overlegorgaan voor. Soms tot in het idiote. Als je ergens niet uitkomt, benoem je gewoon een commissie. Dan ben je er voorlopig weer een poos af. Dat heb ik al vaker gezegd en ook de vorige keer gezegd. Dat laat ik niet los. Maar het is echt zo. Hier staat, dit komt bij hem zelf vandaan. Rijkdom van wijsheid, van kennis, ondoorgrondelijk beschikkingen, onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wie heeft het ooit bedacht? Wie heeft kunnen bedenken dat het kruis van onze Heer Jezus de basis zou zijn voor mijn zegen? Ik kan het niet bevatten. Ik heb er vanmorgen over willen preken en ik ben helemaal volgeschoten vol emotie. Heer Jezus, ik snap het niet. Ik kan het niet begrijpen dat u voor mij, de zondaar, aan het kruis wilde sterven en dat u mijn schuld, mijn verkeerdheid voor God wilde belijden alsof het uw verkeerdheid was. Maar ik begrijp ook niet, Heer Jezus, dat u voor die mensen die u toen zo behandeld hebben, en waarvan u zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat u voor die mensen aan dat kruis wilde hangen. O diepte van rijkdom. Onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Zijn beschikkingen. God heeft een plan, lieve broeder en zuster, met Israël. God heeft een plan met het oude volk. Is dat hetzelfde plan als het plan van God met ons? Nee, ik probeer er vanavond duidelijk te maken dat dat helemaal niet zo is. U en ik zijn geroepen om in het huis van de Vader te zijn. Zij zijn geroepen om hier op aarde in Jeruzalem te zijn. Zij zijn geroepen om hier op aarde een stuk land te hebben. Een erfdeel te krijgen. Dat land is hun land. Nee, is Gods land, maar God geeft het aan Israël in beheer. Dat is het geheim. Onnaspeurlijk. Uit hem. Door hem, tot hem zijn alle dingen. Dan zou je eigenlijk moeten opstaan en denken, de Heer moet zeggen, Heer Jezus, ik snap het niet, ik snap het niet. Heer, ik snap het niet, maar ik geloof het. Ik wil uitspreken, ja, ik geloof, Heer. Ik geloof. In de tijd van Pasen zingen we wel eens dat lied, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Maar dat zou je vanavond ook moeten zeggen. Ik geloof, Heer Jezus, dat u daar op dat kruis de basis hebt gelegd voor deze geweldige ontknopingen. Zodat u en de gemeente een geweldige zegen gaat bereiden in het huis van de Vader. En Israël terug gaat brengen op die oorspronkelijke plek. En ze zullen daar enorm gedijen, ze zullen daar enorm floreren. Dit wordt een geweldige zegenboom. Een zegenboom voor de hele aarde. Alle volkeren, niet alleen de koningin van Sheba, maar alle volkeren zullen komen van heinde en ver. Ze zullen daarheen stromen. En ze hebben geen zegen als ze daar niet komen. Er is maar één boom waar je zegen kunt krijgen. Waar alles onder nestelt. Waar alle zegen te vinden is. Dat is die boom. En ik wil je gewoon vertellen dat ik zo blij ben met die boom des levens. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Vervloekt is een ieder die aan het hout hing, zegt de Bijbel. Waar de Heer Jezus zijn handen uitstrekte en zijn leven gaf. Dat is voor mij de boom van het leven. Die wees de Vader zelf ons aan, zegt een heel oud gezang. God zelf heeft die boom aangewezen. Daar is het. En die boom zal ook voor Israël straks zegen zijn. Als ik nu kan overbrengen dat er voor u een hele speciale zegen is. En voor Israël een hele speciale zegen is. Niet op hetzelfde moment. Eerst gaat de volheid der heidenen in. Waar gaan die vandaan? Niet omdat we allemaal toevallig, allemaal op hetzelfde moment sterven, omdat God zegt, en nu is het genoeg. We gaan weg. En dan gaat de Heere zijn plannen met dat oude volk voortzetten. Hij sluit dat nieuwe verbond met Jeremia 31. En heeft de basis daarvoor. Hij zal zijn wetten in hun verstand en in hun hart leggen. Een geweldige ontknoping. Zoiets hadden we niet bedacht. Dat kunnen we niet bedenken. Dat hebben de economen niet bedacht. Dat hebben de filosofen niet bedacht. Niemand. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheden. Amen. Nou, dat klinkt door straks. Vanuit Jeruzalem. Hem zij de heerlijkheid. En in de hemel. U en ik. Hem zij de heerlijkheid. Het is allemaal door hem en uit hem en tot hem. Dat is een geweldige evangelieboodschap. Paulus noemt dat de heerlijkheid van zijn bediening. Hij is daar blij mee. En ik ook. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor dat kruis. Dank u voor die boom des levens. Dank u wel, Vader, dat we ook samen een getuigenis, samen een boom mogen vormen. Waar mensen misschien schaduw vinden in deze hitte van vandaag. In de druk van onze tijd en in de zorg van alle dag. We moeten beleiden dat we vaak van die kale takken zijn. En dat we misschien helemaal niet functioneren als een schaduwboom. Maar we willen u beleiden, Vader, dat we soms meer lijken op die Nebukadnezar die van zijn wortel stomp gehaald werd, omdat hij zo hoogmoedig was, zo arrogant was, dat u hem toen al niet meer kon gebruiken. En misschien is dat nu ook wel zo. Maar we willen u danken, Vader, dat uw plan met Israël doorgaat. En dat uw plan met de gemeente doorgaat. En dat in één hoofdstuk zo scherp geformuleerd is, dat de volheid der heidenen zal ingaan. En dat daarna Israël gered zal worden. We willen u danken voor deze boodschap. We willen u danken voor Romeinen 11. We willen u bidden voor elkaar. We willen ook vragen of we bewogen zullen zijn met mensen om ons heen en verlangen zullen hebben om mensen te vertellen van de Heer Jezus. Hoe dan ook, stotterend, misschien niet elegant in de ogen van onze familie, Misschien zijn we niet zo polite. Misschien zijn we niet zo goed gebekt. Maar we willen u danken, Vader, dat u bewogenheid geven wilt met mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En we willen ook samen bidden voor onze kinderen nog een keer. Voor onze kleinkinderen, voor onze familieleden, voor onze buren, voor onze collega's. Voor al die mensen die we ontmoeten in de straat, die de Heer Jezus nog niet kennen. We willen u vragen of ook zij de Heer Jezus zullen leren kennen. Dank u wel dat u ons op wilt roepen om deze dingen ook vandaag waar te maken. Verheerlijk uw naam. Dank u voor de heerlijkheid van de bediening van Paulus. Dank u voor de Heilige Geest die gaat werken en waaien. Die ook vanavond in deze ruimte wil waaien en harten wil vullen, harten wil aanraken, harten wil motiveren, wil enthousiasmeren om te vertellen van de Heer Jezus. Wilt u zo uw zegen schenken. In de naam van de Heer Jezus. Amen.